Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Welkom bij Impact Fair Live. Rechtstreeks vanaf de grootste impact experience van Europa. Hoor de verhalen, leer van de pioniers en ontdek de trends van morgen. Met Roelof Hemmen, hier op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld, impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen, mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenberg.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren, inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op New Business Radio.
Jeroen van Hoof is bij me, de CEO van de jaarbeurs waar wij hier staan met de Impact Fair. Fijn dat je bent, Jeroen.
Leuk. Dankjewel.
Jij bent voor de helft eigenaar van de Impact Fair.
Ja. Nou ja, niet zelf, dit is ook jou. De Stichting Fair. Koninklijke Jaarbeurs is 50% aandeelhouder. Ja. En ik zou bijna zeggen, ik zou willen dat ik het mocht zijn, omdat ik ontzettend trots ben om te zien wat er hier gisteren en vandaag allemaal gebeurt.
Ja, wat bevalt je zo?
Ja, toch het hart voor de dynamiek. We hadden het net even snel in het vorige gesprekje over. Ik mag natuurlijk op heel veel vakbeurzen en events komen. Maar als je gewoon kijkt naar de dynamiek op deze beurs. De wijze waarop de standhouders met hun stichtingen en goede doelen. Intrinsiek gemotiveerd vertellen over wat hun bezighoudt en wat ze graag aan de man willen brengen of waar ze graag bedrijven op willen attenderen. Ja, dan ik zie alleen maar vrolijke gezichten. Dat zie ik niet altijd zo. En daarnaast is natuurlijk deze vakbeurs. Het is niet voor niets de Impact Fair dat er ook echt gelet wordt op duurzaamheid. En ik weet niet of je het zelf is opgevallen. We staan hier op een betonnen vloer.
Ja.
Normaal ligt daar vloerbedekking, kan ik je vertellen.
Ja, het oog van de vakman natuurlijk. Ja.
En we hebben hier wat noodverlichting aangebracht in de studio, zie ik. Want je ziet ook dat er heel spaarzaam met energie wordt omgegaan.
Oh, dat is niet om een gezellige sfeer te kweken. Dat is gewoon uit de duurzaamheidsoogpunt.
Ik zou zeggen, thuis kan dat wel. Maar hier in deze vakbeurshal is dat niet altijd het geval.
Leen, denk jij dat een congrescentrum zoals Jaarbeurs impact kan maken als het gaat om duurzaamheid en ook op sociaal gebied? En hoe zou die er dan uitzien?
Nou, om te beginnen dit.
Dit is wel cool.
Dit is impact. En dat is een... de jaarbeurs is natuurlijk een plek. Ik weet niet hoe lang deze jaarbeurs al bestaat, maar zolang als ik leef en langer. 1918. Dus dat bestaat al meer dan 100 jaar. Ja. En dat is een plek waar mensen samenkomen om iets met elkaar te doen, Roelof. En dat zijn de plekken die wij enorm nodig hebben om de voorbeelden te laten zien van bedrijven die impact maken. Die met elkaar moeten bespreken. Dus dit, wat we hier zien, is een veel grotere impact die de jaarbeurs kunnen hebben dan zonnepanelen op het dak.
Wat
overigens ook een impact is.
Ik wilde bijna de vraag zelf stellen. Ik ben het er helemaal mee eens. Kijk, het hebben van zonnepanelen op het dak is bijna, zou zeggen, een vanzelfsprekendheid. Ja, maar wij hebben bij onze impactstrategie een aantal jaren geleden, hebben we ook heel duidelijk vastgesteld dat het juist niet in die zonnepanelen zit. Het zit in een hele andere wezenlijke zaken. Denk aan consumeren van voedsel. Denk aan afvalscheiding. Daarmee maak je vele malen meer impact. En laten we het onderwerp zonnepanelen ook niet helemaal door vertalen. Want we weten allemaal dat de zonnepanelen andere business cases nu hebben dan ze een paar jaar geleden hadden. Ja. Al kun je natuurlijk wel, en daar zijn we ook mee bezig. We gaan een nieuw gebouw plaatsen. Dat we natuurlijk alle elementen van duurzaamheid, circulaire bouw, willen wij hier natuurlijk ook een showroom van maken. Dus daar horen ook zonnepanelen en batterijopslag bij.
Nou ja, is het niet zo dat jullie de ambitie hebben om in 2030 de meest duurzame evenementenlocatie en organisator van Europa te zijn?
Ja, daar...
Zo voor 5 jaar?
Ja, nou, we zijn al heel eind opgeschoten, kan ik je vertellen. Ja.
Waar sta je?
Nou, ik denk dat wij als rapportcijfer, als je dat zou vragen, scoren wij gewoon een dikke 7,5. En dat vond ik vroeger ook al een mooi cijfer.
Dus dan zijn er nog hoeveel boven je?
Er zijn nog... je bedoelt in de ranking?
Nou ja, je wil de duurzaamste worden.
Ja, nou, ik denk dat wij dat... dat durf ik wel te zeggen, dat wij dat al aardig zijn. In heel veel aspecten.
Oh ja?
Ja. Voorbeeld. Wij zijn een van de weinige venues in Europa die in een binnenstad ligt. Voor de goede orde. En ik probeer dat altijd wel uit te leggen. Dat betekent
naast het station.
Dankjewel. Dus onze bezoekers, 85% van onze bezoekers komt met de trein. of openbaar vervoer.
Okay.
Als je alleen al kijkt en als je dat doorrekent, wat voor impact je daarmee maakt op CO2-uitstoot, dat is dat ongekend als je dat doorrekent over de 2,5 miljoen bezoekers die wij hier per jaar uniek ontvangen.
2,5 miljoen.
Uniek.
Oké, okay, dus de manier waarop zij reizen is al,
ja,
is al impact eigenlijk.
Ja, en daarbij zijn
toch
wij
heb
ook
je nog enorme parkeerterreinen.
Ja, alleen dan kan ik je vertellen dat, maar dan ga ik jou alles uitleggen en dat ja, wil ik graag echt doen. Wij zitten in de middenstad of in het centrum van Utrecht en de parkeerbehoefte die wij hier faciliteren is niet alleen gericht op onze eigen bezoekers, maar ook op de mensen die in de binnenstad komen winkelen. Want in de binnenstad van Utrecht zie je steeds minder parkeerfaciliteiten.
Okay.
En je hebt ook gezien, Roelof, toen je hier naartoe kwam, dat er heel veel nieuwbouw plaatsvindt. En dat zijn allemaal appartementencomplexen waarin men ervan uitgaat dat dat deelauto's zijn. En ik kan je vertellen dat een aantal bezoekers van die bewoners niet altijd met deelauto's komen. Dus wij faciliteren in alle breedte parkeergelegenheid. Waarbij we wel, en dat kan ik dan ook onderbouwen met een cijfer. We hadden ooit 6.000 ruim parkeerplaatsen. En wij beogen nu om naar 4.000 ruim terug te gaan. Dat zijn we al aan het doen. En wij gaan ook die parkeervoorziening zo modulair bouwen dat als de ontwikkeling zich doorzet, dat mobiliteit niet meer per auto gaat, dat we onze parkeerfaciliteit verder kunnen terugdringen. Dus dan gaan we kijken naar andere bestemmingen voor ons parkeerhuis en de parkeervelden op maaihoogte.
Maar Jeroen, ik denk inderdaad, want dat zijn allemaal prachtige voorbeelden, ik denk dat de impact, als je het daarover hebt, van de jaarbeurs veel meer is wat er in die jaarbeurs gebeurt dan wat er op het dak of het parkeerplaats gebeurt. En dat hoe doen jullie dat? Dus wijzen jullie ook conferenties of evenementen af? Dat je zegt, die passen eigenlijk helemaal niet bij ons. Of wil je ze allemaal gewoon?
Commercieel wil ik ze allemaal hebben. Ik denk wel dat kan ik het andersom wel aangeven. Alleen dat steeds meer organisaties die ook duurzaamheid en impact op de agenda hebben staan, steeds meer voor jaarbeurs kiezen. Omdat wij in het kader van Practice What You Preach kunnen laten zien dat we daar ook een bijdrage aan leveren. Denk daarbij aan het voedselprogramma. 85% van ons voedselprogramma is vleesarm, vegetarisch, om het maar zo te zeggen. Dus we proberen ook echt die guidance aan te brengen naar onze bezoekers. Daarnaast, we hebben een aantal beurstitels natuurlijk in eigendom. En als belangrijk en vaststaand onderdeel van onze beurstitel is altijd die duurzaamheid en sustainability. We hebben ook nu de ambitie, een heel concreet voorbeeld. We hebben de bouwbeurs, die is onlangs geweest. En in 2027, want hij is één keer in de twee jaar, willen wij gewoon de bouwbeurs circulair opleveren. Dat wil zeggen dat wij dan echt werken met standbouw en allerlei facetten die echt passen bij het hergebruik van de materialen die
niet weggooien,
niet
maar
weggooien,
opnieuw gebruiken.
Opnieuw gebruiken. En ik vind ook dat we daarmee met de bouwindustrie vooroplopend ook echt impact kunnen maken. Niet alleen aan de exposanten, maar ook aan de bezoekers.
Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik vond het wel een intrigerende vraag die Leen stelde. Zou je exposanten weigeren omdat ze niet de impact hebben die jij wilt hebben?
Ik denk dat dat een hele lastige vraag is. Wij als jaarbeurs hebben toch een opvatting. Wij zijn een stichting. Dat wil ik er even bij vermelden. Dat wil niet zeggen dat je commercieel daardoor andere afwegingen moet maken om partijen te weigeren. Maar wij proberen een openbaar huis te zijn. En dat wil zeggen dat wij een voetbodem willen zijn voor alle partijen. En als jij gaat segmenteren op geloof, religie, op andere aspecten, politieke voorkeur. Dus ik zou bijna willen zeggen, wij nodigen juist die partijen uit die dat nog niet voor elkaar hebben, om bij ons te komen, om geïnspireerd te raken, om te zien wat je wel voor impact kunt maken.
Okay. Ja, dat is Roelof wat jullie denken ook met de Impact Fair doen. Dat je de Impact Fair helpt om zich hier te ontwikkelen.
Wou ik zeggen, jullie steunen de Impact Fair.
Ja,
dat is fantastisch natuurlijk.
2 jaar geleden kwam Misha bij mij. En ik weet niet of jullie Misha al in de uitzending hebben gehad.
Nou, dat was de eerste.
Ja, nou, fantastisch. En terecht ook, want hij hoort gewoon echt op het podium te staan. Dit is een man die gewoon zo bevlogen is op dit onderwerp. En ja, dan is denk ik ook de combinatie van Misha met de jaarbeurs de bevlogenheid. Maar ook Misha heeft gekozen voor de jaarbeurs omdat hij gewoon ziet dat wij hier volop mee bezig zijn. Dus het werkt twee kanten op het huwelijk. En aan de andere kant, we hebben gezegd, we gaan je helpen om dit gewoon tot een succes te maken met de kennis en kunde die wij op evenementen en vakbeurzen hebben. Dus samen met Misha deze ruimte faciliteren. Het is natuurlijk een jonge ondernemer, dus die moet je ook steunen. En dan moet je ook het risico met elkaar durven aanvaren, want dat hoort ook bij ondernemerschap.
Hoe gaan we het volgend jaar doen?
Volgend jaar, wat mij betreft, twee keer zo groot. Ik denk wel dat, dat is wel mijn reflectie van de afgelopen dagen. Ik heb natuurlijk het bezoekersaantallen nog niet gezien. Maar als je kijkt naar de dynamiek en ik vergelijk het al met het afgelopen jaar, dan is het heel veel drukker.
Ja.
We hebben een contentprogramma. Nou, ik zou bijna willen zeggen, menig congresorganisator is jaloers als je kijkt welke sprekers we hier de afgelopen dagen hebben gehad. En ik denk dat het nu de zaak is om die impact, spread the word, en daar helpen jullie ook bij. Dank je wel daarvoor overigens. Om te zorgen dat via social media alle best practices, dat de komende jaren verder uitgevend wordt. En als ik kijk naar de bezoekers die heel enthousiast hier zitten, allemaal rondom ons heen, het goede verhaal vertellen, dan ben ik van overtuigd dat we die bezoekersstroom, ja, dan kan je echt gaan dromen, want dat hoort ook bij mij, dat je gewoon naar een volgende editie van 5 tot 10.000 bezoekers kan gaan en 15 of 20.000.
Ja. Dat is mijn... En wat het leuke is, wat jij nu net, Jeroen, zegt, is de mensen die hier komen, dat zijn, dat wordt al vaker gezegd, dat is een beetje de bubbel. Dat bedoel ik niet negatief. De bubbel zijn de mensen, de believers. Die zijn hier. En wat belangrijk is dat we uit die bubbel gaan. Nou, dan ga je echt naar grote aantallen. Ja. Naar mensen die zich hier echt laten inspireren. En daar is dit een begin voor, denk ik. Dus een begin van wat de komende 5 tot 10 jaar moet gebeuren.
Ja, en ik zie het gisteren. Want hoe het werd verkeerd. Jaarbeurs, je zei het net. Nou, althans ik zei het, 1917 opgericht. Om handel en nijverheid te bevorderen. Maar je ziet ook dat die goede doeleninitiatieven ook echt de CEO's even bij de arm grijpen om aandacht te vragen voor hun initiatief. Dus je ziet ook echt de matchmaking hier tot stand komen. En dat is natuurlijk ook fantastisch.
Wat wij hier aan deze tafel en dus ook in deze hallen zien, is gewoon duurzaamheid ook gewoon business. Het is ondernemen.
Zeker.
Het is geen flauwekul.
Nee.
En waar we naartoe gaan, is dat duurzaamheid en ondernemen straks gewoon één zijn. Nou, dat is wel de conclusie die wij hier gewoon kunnen trekken, toch Leen?
Ja. Nou, het is er niet meer over hebben.
Sterker nog, ik lever bijna het jaarverslag op volgende week als Stichting Jaarbeurs. We hebben heel goed gekeken naar, in het verleden spraken we heel vaak over duurzaamheid. En op een gegeven moment zeggen we, ja jongens, het is een given. We moeten eigenlijk niet meer, het is gewoon klaar. We moeten nu, dus ik ben ook weer volop bezig vanuit duurzaamheid. Want laten we niet vergeten, het gaat niet alleen om materialen, het gaat ook om duurzaamheid ten aanzien van je medewerkers. Hoe gaan we met inclusiviteit om? Hoe gaan we met diversiteit om? En hoe zorgen dat we onze medewerkers duurzaam inzetbaar houden in dit bedrijf?
Ja, zo is het.
Impact, daar gaat het over. En we gaan nog even door. Ik vond het fijn dat je er was. Dankjewel.
Dankjewel, Roland. Dank je, Leen.
Hoor de verhalen over hoe changemakers vandaag bouwen aan de wereld van morgen. Ontdek de toekomst. Businesswise en de ondernemer presenteren Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken, daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, wij gaan praten met de CEO van de Johan Cruijff Arena. Tanja Dik is bij ons. Hi Tanja.
Goeiedag.
Ken jij de Arena? Kom je er wel eens?
Nou ja, ik ben natuurlijk een Feyenoord fan. Of natuurlijk omdat ik uit Rotterdam kom. Kom wel eens in de Arena. En ik heb daar ook zelfs een keer opgetreden in de Arena. Een toespraak moeten houden voor een paar duizend mensen. Dus ik ken de Arena, een prachtige plek. En ik ben heel benieuwd, en ik weet ook al het een en ander van, wat de impact zou kunnen zijn van die Tanja aan het maken is met de Arena.
Nou, daar gaan we over praten, ja. Tanja. Laten we eerst eens even naar de makkelijke dingen kijken. 2030 wil je netto positief zijn als het gaat om energie. 2030 is over 5 jaar. Hoe ver ben je al?
Nou, de beweging is echt heel krachtig. En dat is de reden waarom we het gedaan hebben. Je kunt natuurlijk zeggen, we gaan netto positief zijn. Of we gaan, of je kunt net zero zeggen. Maar netto positief brengt iets. We moeten iets teruggeven aan de wereld. Als je kijkt naar waar we staan vandaag de dag. Als je ziet hoe we de wereld nu al hebben achtergelaten. Dan hebben we geen andere keuze dan te zeggen, we gaan meer teruggeven dan dat we opmaken. En dat is dus netto positief. Dat is een beweging. En ja, is dat ingewikkeld? Heel ingewikkeld. Zijn we er zeker in 2030? Ik denk het niet. Maar maken we hele grote stappen? Ja, die maken we.
Maar laten we eerst even kijken dan naar energie. Want het netto positief begrip is natuurlijk groter. Waar sta je wat energie betreft?
De arena zelf staat al op zero qua energie. Daar hebben we veel in geïnvesteerd. Door ledlampen boven het gras. Door ook heel veel terug te geven in energie. Dus wij slaan de energie op. Dus wij hebben zonnepanelen. We hebben windmolens. Die slaan we op in onze eigen batterij. Die hebben we ook weer duurzaam opgebouwd. Dat zijn batterijen die ontstaan zijn uit oude autobatterijen van Nissan. Dus we hebben gewoon op die manier proberen wij alles wat wij uit de natuur halen op te slaan en dat weer te gebruiken in onze arena. En daarmee zijn wij op ons gebied al energie neutraal.
En op het sociale vlak?
Nou, we zitten in Amsterdam Zuidoost. Dus wij vinden het heel erg van belang om het sociale aspect mee te nemen. Wij weten dat wij geluid en licht impact hebben op de buurt. Als er heel veel bezoekers komen, heeft dat natuurlijk ook impact op de buurt. En dan is het natuurlijk niet één op één in sociaal gebied te compenseren, maar wel door er te zijn. Dus we hebben veel gesprekken en ook veel acties en mooie projecten samen met lokale ondernemers, lokale stichtingen. We organiseren samen met de stichtingen een sportdag voor de kinderen uit Zuidoost. We zetten onze skyboxen beschikbaar voor huiswerkklassen. Dat zijn die klassen waar ze echt wel komen en waar ze ook graag blijven. We hebben diverse stichtingen waar wij ons vrijwilligersdagen in doen. Burendagen, waar iedereen vanuit Zuidoost welkom is. Dat doen we ook niet alleen. Dat doen we samen weer met stichtingen die graag een podium willen om zichzelf te laten tonen aan de bewoners van Zuidoost. Of juist weer dingen willen oppakken met elkaar om weer terug te geven aan Zuidoost. Dus zo proberen we continu podia te bieden en ook zelf te investeren om het een stukje mooier te maken in onze omgeving.
En dat plan van 1000 banen in Zuidoost?
Dat is zeker een belangrijke. We hebben een aantal grote projecten lopen. Een van de projecten is inderdaad het 1000 banenplan. Dat is om te zorgen met een aantal partners in de buurt om zoveel mogelijk mensen uit Amsterdam Zuidoost aan het werk te helpen. En dat doen we ook zelf bijvoorbeeld ook rechtstreeks door samenwerken met ROC. Dus we hebben een gezamenlijke opleiding tot onze stewardpool voor de veiligheid.
Oh ja.
En dat is ook een belangrijke, maar niet alleen voor steward of voor catering. Ook met onze cateraars doen we dit samen.
Dus die banen moeten eigenlijk gelieerd zijn aan de arena. Op een of andere manier.
Een of andere manier, dat is natuurlijk fijn.
Dat is wat je doet, ja.
Dat is wat we doen. En ook door, maar ook gewoon een handvatten te geven. We geven ook colleges. We helpen ook mensen, onze HR-manager. Die geeft bijvoorbeeld college over hoe kan je nou goed solliciteren. Hoe kom je nou op een bepaalde manier over? Waar ben je nieuwsgierig of waar ben je zenuwachtig over? Hoe kunnen we jou daarbij helpen? Dus dat is niet eens misschien voor een baan bij de arena, maar kan ook voor een baan ergens anders zijn.
Maar het hoeft niet, Roelof, zo te zijn dat een bedrijf zoals de arena heeft een rol in zijn omgeving.
Blijkbaar, ja.
Dus dat betekent dat die rol kan van alles zijn. Het wil niet zo zijn dat iedereen bij de arena hoeft te werken. Maar de arena heeft de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan het sociale leven in de omgeving waar die arena zit. En nou ja, dat is duurzaamheid. Wat voor door de meeste mensen niet als duurzaamheid wordt gezien.
Nee,
hè?
Die denken alleen maar aan wel impact.
Maar wel een impact.
Maar, ja, je zegt het dan. Maar je heeft een verantwoordelijkheid, zeg je. Maar waarom eigenlijk? Waarom heb je een verantwoordelijkheid? Hoezo heb je een verantwoordelijkheid?
Je neemt die grond toch af? Je hebt een stuk grond. Je kan net zo goed daar afval uit het raam gooien, de wijk in. Doe je ook niet.
Nee, dat doe je niet.
Nee, waarom doe je dat niet?
Dat is niet fatsoenlijk. Ja.
Nee, dus precies fatsoenlijk
maar,
is het.
Maar nou ja, okay, het gaat, ik chargeer het een beetje. Maar je hoeft het allemaal niet te doen. Je doet het omdat je het wilt, toch?
Zeker.
Wat levert het op?
Het levert sowieso heel veel blije medewerkers op. Heel veel blije bewoners op. Als de sollicitanten die nu binnenkomen bij ons, die zeggen ook echt dat ze een van de redenen om aan de arena te gaan is dat het meer is dan het stadion. Dat ze natuurlijk vinden het mooi om betrokken te zijn bij Ajax of bij concerten. Maar het feit dat wij ook iets teruggeven aan de omgeving, het feit dat wij bezig zijn om het beter te doen voor de volgende generatie, dat vinden mensen ook echt prettig. Dus het is ook als werkgever ben je interessanter, maar ook voor je partners. Een grote partner van ons die ziet wat wij doen, die doen ook activiteiten samen. En ABN AMRO doet met ons samen projecten om het op te pakken. Dus we doen dingen met elkaar om die ook partners belangrijk vinden, die wij belangrijk vinden. Het geeft bevlogenheid aan de dingen die je doet. Het geeft meer impact aan de dingen die je doet.
En Tanja, wat jij nu beschrijft, dat is, vind ik, een prachtig verhaal. En als je dan de andere situatie vaak ziet van voetbalstadions in de wereld die eenmaal gebruikt worden voor een toernooi en daarna leegstaan.
Ja.
Uh, zijn jullie nou een uitzondering? Want het verhaal wat jij vertelt is eigenlijk dat voetbalstadion, er wordt wel gevoetbald, nou prima. Maar eigenlijk gaat het om veel meer dan alleen dat voetballen. Is dat ook bij andere stadions zo?
Ja, kijk, natuurlijk zijn wij ook in eerste instantie een voetbalstadion. Maar je kunt als voetbalstadion bedenken dat je impact, dat je dus een negatief impact kan hebben op de omgeving. Omdat je nou eenmaal veel bezoekers hebt en geluid maakt. En... Maar als je nou zegt van jongens, dat beseffen we, want dat is wie wij zijn. Maar hoe kunnen we dat keren? Dan heb je een ander uitgangspunt. Dat gesprek voeren we ook met andere stadia en andere stadions, met andere venues. We zijn met anderen in gesprek en we leren ook van elkaar. Want wij lopen voorop, dat klopt. Niet alleen in Nederland, maar in Europa, maar ook daar verder buiten. Maar er zijn ook stadions die dingen al gedaan hebben of bereikt hebben die wij nog niet hebben bereikt. En op die manier.
Maar wat jij nu zegt, en jullie zijn natuurlijk, zijn wij in eerste instantie een voetbalstadion. Ik zou zeggen, dat is helemaal niet zo logisch. Dat er wordt één keer per week een voetbalwedstrijdje gevoetbald. En voor de rest staat het ding de hele week leeg. Wat is dat voor een onzin? Dus jullie zijn een plek voor de wijk waar één keer in de week ook nog gevoetbald mag worden.
Of schrijf jij het ook zo, Tanja?
Nee, waarom omschrijf ik het niet zo?
Omdat nou, maar zo doe je het wel, denk ja, ik. En dat is het goede, vind ik.
Zo doen we het zeker, maar zo omschrijf ik het niet. Want uiteindelijk hebben we de inkomsten nodig
van de
wedstrijden en de concerten om te investeren in een duurzame toekomst.
Ja. Ik las dat je samenwerkt met Ajax om de wedstrijden zo duurzaam mogelijk te maken. Toen dacht ik, wat is dat dan?
Dat doen we met verschillende dingen. Een van de projecten die wij met de gemeente en Ajax en bijvoorbeeld NS en GVB doen is CO2-vrij reizen. Want de grootste impact natuurlijk in een stadion is het verkeer van en naar het stadion toe. En Ajaxiden zitten door heel Nederland. Concertgangers komen ook nog een keer met het vliegtuig. Maar zeker voor de Nederlandse markt is het eigenlijk met elkaar best mogelijk om te zorgen dat mensen meer gaan fietsen, gaan delen met auto's en meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Dat kan je alleen doen als je dat samen doet. Want uiteindelijk heb je voldoende capaciteit nodig en voldoende grip op de bezoekers.
En wat doet Ajax dan?
Nou, zij zijn natuurlijk degene die de Ajax-app hebben. Dus degene die naar de Ajax-wedstrijd komt, die heeft de communicatie, directe communicatie met de supporter. Dus daar komt informatie vandaan. Dus zij kunnen heel goed sturen wat de boodschap is die we met elkaar bedenken.
En wat sturen ze dan?
Je kunt ook vragen stellen, dus dataverhalen. Maar ook, we gebruik deze app om met elkaar mee te rijden. We zien dat je daar... Dus het informeren van de supporters, dat helpt. En daarmee zien we dus het aantal mensen verhogen dat er die met elkaar in de auto gaat. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat wij, als wij met elkaar een nieuwe fietsenstalling creëren, dat zij dat ook communiceren naar hun supporters. Ah, waardoor mensen ook weten dat ze daar gebruik van kunnen maken.
Ja. Er is ook een harde kern van voetbalsupporters die niet leuk zijn, die gewelddadig zijn. Dat is ook een vorm van impact, maar het is vrij negatieve impact. Ja. Zie jij dat als iets waar je ook iets aan zou kunnen doen om netto positief te worden?
Nou, ik zou daar heel graag iets aan willen doen. Ik denk dat we er allemaal iets aan zouden willen doen. Ik denk dat de wat meer agressieve vorm, niet zozeer alleen bij voetbal, maar überhaupt om ons heen, in een kant op gaat die ons niemand van ons echt goed vindt. Dat heeft met heel veel dingen te maken. Om te beginnen met wetgeving. Op het moment dat je buiten in de fout gaat en niet, zoals in Engeland, je iedere dag, iedere wedstrijd moet melden of voor live een stadionverbod krijgt, ja, dan is het best wel moeilijk om daar richting aan te geven. Dus het heeft ook een stukje wetgeving te maken.
Daar ben je voor. Dat zou moeten gebeuren. Het Engelse systeem.
Ja, of welk systeem dan ook. Maar wat ik fijn zou vinden is dat we met elkaar, en dat geldt niet alleen in voetbalstadions, maar überhaupt ook buiten de stadions, maar ook überhaupt in de wijk. En niet alleen in Zuidoost, maar ook breder. Dat we met elkaar naar een vorm gaan waarbij we elkaar weer durven aan te spreken en ook durven te doen. Er zijn steeds meer mensen die daar ook bang voor zijn. En dat is dus wel heel erg jammer. Aan de andere kant, hoe meer uitdaging, hoe beter. We zeggen altijd, als wij bepaalde supporters aan een vega-burger kunnen krijgen, dan als het bij ons lukt, dan lukt het ergens anders ook. Dus je kunt ook de positieve kant zien.
Misschien, Tanja, mag ik even terug naar al die stadions. Hè? In plaats van dat kleine aspect, belangrijk aspect van die supporters of die negatieve supporter. Is er een beweging gaande waar jullie een rol in spelen wereldwijd om die stadions veel meer breder, in bredere zin impact te laten maken?
Ja, wat je een impact in de breedste zin van het woord. Want wat ik heel erg duidelijk geleerd heb in de afgelopen 4 jaar bij de Johan Cruijff Arena is dat het podium van een voetbalstadion, het podium van een concert, is echt een heel mooie plek waar mensen iets van magie voelen. En dat is een goede plek voor een boodschap. Dus de kracht van een podium à la Arena, en dat geldt dus ook voor andere stadions, is een heel krachtig middel om dingen in beweging te brengen en te veranderen. En daarom proberen we ook niet alleen ons voorbeeld uit te brengen, omdat je daarmee een stuk duurzaamheid creëert, maar ook dat je daarmee hopelijk.
En dat zou nog veel meer gebruikt kunnen worden, denk je?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ik denk ook dat je dat zomaar gaat doen.
Ja, absoluut.
Dankjewel voor dit gesprek. Fijn dat je er was. Dankjewel.
Ondernemers die verder kijken dan winst. Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Op New Business Radio met Roelof Hemmen.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen. Mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, wij gaan praten met Bert van Son, founder van Mud Jeans. Leuk dat je er bent, Bert.
Dankjewel.
Wat vind jij van het bedrijf, Leen?
Nou, en van Bert. Het bedrijf is natuurlijk een geweldig bedrijf. En Bert is een, hoe ik hem zou willen definiëren, een doorzetter. Een doorzetter, wat ik al eerder zei, is een van de belangrijkste eigenschappen van een ondernemer. Want ik denk dat het in het begin niet zo makkelijk is geweest bij Mud Jeans. Misschien is het nog steeds, het is altijd een uitdaging. Dus dat zie ik in Bert. Een doorzettende ondernemer en daardoor wordt Mud Jeans een succes.
Iemand die van uitdaging houdt. Ja, Bert, dat moet ook wel, want op een gegeven moment dacht jij rond 2012 ongeveer, nou ja, toen begon je. Maar je zal daarvoor een keer gedacht hebben, ik wil iets anders doen dan blijven werken in die kledingindustrie. Want daar zat je in, toch?
Klopt.
Mode-industrie. Wat was het moment dat je dacht, ik ga het anders doen?
Nou, ik heb het geluk gehad in 2008 om een bedrijf te kunnen verkopen. Dat was 3 maanden voor de crisis. En iedereen dacht dat ik een hele intelligente jongen was, maar dat was puur mazzel. En dan heb je wat geld voor je uit, wat tijd. En dan kun je nadenken. En denk ik, heb 30 jaar lang rondgerend met kleding uit China gehaald en ik weet niet wat allemaal. Het moet anders, want ik heb natuurlijk die hele industrie zien verwoorden van mooie kleding maken, kwaliteitsvol, om je te beschermen en er goed uit te zien. Naar wat het toen was, de fast fashion. Helaas is het vandaag de super fast fashion. Dus dat wil ik eigenlijk counteren. Is niet helemaal gelukt nog, maar we zijn hard bezig.
Beschrijf even wat Mud Jeans in essentie is.
Mud Jeans is het eerste en enige circulaire closed loop jeansmerk. Dat betekent dat wij van oude spijkerbroeken weer nieuwe spijkerbroeken maken. Dat heet een duur woord post-consumer waste. Dat is namelijk best moeilijk. Je kan ook recyclen met wat er bij de snijtafel afvalt. Dat is wat makkelijker, dat is monostroom. Maar oude spijkerbroeken gebruiken in je nieuwe spijkerbroek. Dat is de uitdaging. Wij kunnen nu tot 40% gaan. En we gaan ons 12,5 jaar bestaan vieren met een spijkerbroek waar 65% oude spijkerbroek in zitten.
Dus in elke spijkerbroekbed zit dan, nu nog niet, 65% van oude spijkerbroeken.
Ja, dat klopt.
Wat bespaar je dan precies?
35%.
30%. Nou, maar wat doe je dan goed?
Nou, dan als je bijvoorbeeld over watergebruik spreekt. De gemiddelde spijkerbroek is er ongeveer 7000 liter water voor nodig. Die van ons 457 liter. Dat gebeurt vooral bij de katoenteelt, maar ook bij het verven en het wassen en dat soort dingen. Dus CO2-reductie, het staat allemaal in ons 78 pagina tellend duurzaamheidsrapport op onze site, dus lees dat. Maar je bespaart heel erg veel.
Ja, en je begon met te zeggen, het is het eerste en enige.
Helaas nog wel. Ja.
En terwijl je moet waarschijnlijk wel gedacht hebben, ik ga de industrie echt veranderen.
Ja.
En waarom ben je dan toch nog steeds met me de enige die het op deze manier doet? Hoe komt dat?
Dat is een hele goede vraag die ik mezelf ook dagelijks afvraag. Maar dat komt omdat het gewoon moeilijk is. Alles wat wij doen als extra, dus aan jou als consument, de oude broek terugvragen, die verzamelen, die dan naar Spanje sturen waar de vervezelaar zit die met ons samenwerkt. Al die kosten nemen wij en dat doet geen enkele van mijn concurrenten. Dus alleen daar al is het lastig, die kosten. Want wij willen graag ook marketingkosten kunnen maken en dat soort dingen. Dus het wordt al moeilijker. We doen het niet ver van huis. Dus we proberen mensen ook netjes te betalen die broeken maken. En al die dingen als je bij elkaar opstapelt. Nou, dan koop ik mijn broek ongeveer 3 keer zo duur in als al mijn concurrenten. Dan loop je daarop vast.
Hey, maar Bert, wat we hier vaker vandaag en gisteren hebben voorbij zien komen met ondernemers. Dat die hebben een enorme pushback. Ja. Van de status quo, van de bestaande industrie. Voel jij dat ook? Dat
absoluut,
mensen zeggen van, want ze willen natuurlijk helemaal niet wat jij doet.
Nee, dat klopt. Wij zijn ook open source. Dus je kan alles zien waar we wat doen. En iedereen kan dat materiaal kopen. Die is 40% post-consumer waste stof. Nou, helaas is het ook gewoon moeilijk. Als je met de fabrikanten praat, dus die dat op de snijtafels moeten leggen en uit moeten snijden. En naaien, het is moeilijker bewerkbaar als er oud materiaal in zit. Het is uitdagender. Ja, nou, en al die dingen zijn weer barstig en hebben gewoon de
reguliere jeansmerken moeite mee om dat te doen.
Maar je krijgt ook echt weerstand.
Ik denk wel dat er nu toch wel mensen zijn die ook wel in de gaten hebben dat het gewoon anders moet in de wereld. Maar in het begin, wij zijn natuurlijk wel een flow in de pels voor de hele industrie. Want wij laten zien dat het wel kan.
Want er wordt toch veel te veel kleding. Ja. Wordt er niet 3 keer zoveel kleding geproduceerd of 30 of 300 keer zoveel als wat er nodig is? Ja.
Nee, we hebben waanzinnige grote. Eigenlijk moet ik ook stoppen. Maar ja, wij hopen dat de hele grote taart van jeans, dat ons puntje daarin groter wordt. Dus dat hopen wij wel. Maar eigenlijk, er wordt veel te veel kleding gemaakt. Dat klopt.
En weggegooid.
En de kwaliteit gaat ook steeds verder achteruit. Dus ja, daar moet je over nadenken. En dat kan allemaal beter. Wij bewijzen het. En we merken nu ook wel dat we tractie krijgen. De consumenten vinden het toch interessant. We hebben ook wel een nieuwe CEO aangenomen met het idee van hoe vermarkt je dit nou? We hebben heel jarenlang geroepen, zoveel water besparen, zoveel CO2 en eigenlijk zijn consumenten daar niet echt in geïnteresseerd. Jij wil gewoon een hele mooie, goed passende spijkerbroek hebben. En dat is het beginsel. En als we dat hebben en je gaat vergelijken en aan het eind kom je uit van en deze is ook nog duurzaam en netjes gemaakt met non-toxic indigo en you name it, dan kan het een verschil maken. Maar het begin is dat hij goed moet zitten.
Hey, maar Bert, als ik dat nou eens spreek met Tony, Chocolonely, hè? Ja. Er waren al zoveel chocolade, er zijn nog steeds heel veel chocolade. Maar toch is Tony in 20 jaar tijd, of in 12 of 15 jaar tijd, van niks naar nummer 1 in Nederland, van 0 naar 260 miljoen omzet. Dus die hebben in hun marketing toch een soort van coolheid weten te brengen. Is dat niet wat jou zou kunnen helpen?
Nou, dat is onze nieuwe slogan. Make the planet cooler. En Tony is bekend om zijn chocola met karamel en zeezout. En daar, dus dat moeten wij ook doen. Wij moeten de allermooiste spijkerbroek maken. En dat doen we. Pas hem vooral, probeer hem. En wij moeten ook zorgen dat veel retailers die broek opnemen. Zodat jij kan passen. Online doen we het heel erg goed, merken we nu. Maar je moet die broek kunnen passen en kunnen zien.
En nieuwe CEO's, hè? Jij bent geen CEO meer. Je bent nu spokesperson.
Ja, nou, daarom sta ik hier.
Met verven.
Dankjewel.
Maar waarom ben je gestopt als CEO? Nou, op plaats te maken voor die nieuwe commerciële marketing gedreven organisatie waar jij dan niet van bent?
Nou, ik heb. Nee, je moet wel echt iemand hebben die daar wereldkampioen in is. En eigenlijk in je bedrijfje wil je de allerbeste e-commerce manager hebben en de allerbeste verkoper. En de CEO was belangrijk. Ik heb dat 12 jaar gedaan met vallen en opstaan. En eigenlijk merkte ik, en ook de investeerders, dat we nodig, dat we toe waren aan een nieuw geluid en een nieuwe energie die zij heeft gebracht. We hebben heel veel aanmeldingen gekregen en deze vrouw aangenomen. En oké, dat heeft een tijdje geduurd. We zijn nu 2 jaar bezig met haar. En we zien nu in Q4 van vorig jaar en Q1 dit jaar dat we echt hele grote sprongen vooruit maken. We doen 70% meer omzet. Gewoon omdat het beter naar buiten komen. De modellen zijn verbeterd. We hebben mooiere stoffen. Alles, het heet niet voor niks detailhandel. Alle details moeten perfect zijn.
Je moet wel een enorme strijdkracht hebben om dat al die jaren te hebben gedaan zo. Het is ook wel gewoon een beetje heel hard tegen de wind in fietsen.
Nou, het is ook wel heel erg leuk hoor. Ik ben echt deze 12 jaar ook, kijk terug op een hele leuke tijd. Hele mooie mensen ontmoet. Je merkt ook dat we hebben heel veel stagiaires altijd. En die komen echt binnen heel fris. En die zijn heel blij dat ze bij ons aan de slag kunnen. En die komen daarna ook vaak op hele goede posities terecht bij onze concurrenten. Wat ik ook prima vind. Dus als je op die manier de wereld kan veranderen. De missie is natuurlijk niet alleen zoveel mogelijk spijkerbroeken aan zo goed mogelijk. Maar ook de industrie om laten draaien. Dus, en dat kan je doen door mensen op te leiden en die dan een kans te geven. Die worden wel weggekocht bij ons soms. Dat is eigenlijk ook wel weer grappig.
En hebben ze dan, dat is impact, hè? Hebben ze dan, doen ze dat ook, wat je dan verwacht? Dat ze veranderingen teweeg brengen in de traditionele industrie?
Dat is moeilijk te zeggen, want dat is natuurlijk hardnekkig als je een heel groot bedrijf binnenkomt en je bent een jonkie en je gaat zeggen, nu moet alles anders. We merken ook wel dat jonge mensen daarop afbranden. Maar ik denk wel dat het ze lukt. Ze komen wel met goede bagage daar binnen, vaak.
Ja. Hey Bert, jullie hebben onlangs een crowdfunding campagne gedaan. Ja. Hè? En was dat succesvol?
Het is ongelooflijk. Ik wilde het eigenlijk niet doen, want ik dacht, ik had daar niet zo'n goed gevoel bij. Maar we hebben toch doorgezet en er zijn nu 640 mensen die 850.000 euro hebben gefund. Ja, ik vind dat geweldig. Dat zijn allemaal ambassadeurs.
Ja.
Ik kom ze ook overal tegen. Want, ja. Ik ben nu ook aan de harde band. Dat is ongelooflijk leuk.
Ja, dat ambassadeurschap, dat hadden we het ook gisteren ook met de Goodroll over. Hè? Die hebben 50.000 mensen die ambassadeur zijn geworden door die crowdfunding. En die allemaal met rolletjes toiletpapier naar verjaardagen gaan en zo. En zou dat nog niet veel groter ook kunnen aanpakken?
Nou, dat is goed dat je het vraagt. Dat willen wij ook. We zijn nu aan een tweede tranche over aan het nadenken en hoe we dat neer gaan zetten. We hebben natuurlijk nu een beter geluid. Onze aandeelhouders hebben ons ook weer gesteund. Stichting Doen en PDENH. En we hebben nu ook wel goed nieuws te melden. We hebben die nieuwe winkel in Amsterdam. Die we dankzij dat geld van de crowdfunders hebben kunnen openen. Dus we hebben een heleboel leuke dingen te vertellen. Ik denk dat we nog een keer moeten doen. Ja,
dat is
een
goede hart. Ja, je bouwt een enorme fanbase op.
Ja, klopt. Ja.
Wat is de belangrijkste les, Bert, die jij geleerd hebt als ondernemer? Oprichter, CEO van Mud Jeans, al die jaren. Wat is de belangrijkste persoonlijke les die je zou willen delen met andere ondernemers die willen doen wat jij hebt gedaan?
Nou ja, blijf bij je originele idee en hou vast aan je positiviteit waarom je begonnen bent. Want er komen lastige dagen en tegenvallers. En daar moet je gewoon mee weten om te gaan. En vooral niet van wakker gaan liggen 's nachts. Doe ook leuke dingen daarnaast. En dan heb je weer energie om gewoon door te gaan.
Dankjewel. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
Dankjewel.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren. Inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op Nieuw Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen. En mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, we gaan praten met Frits Snel. Hij is CEO van Tony's Chocolonely Benelux. Fijn dat je bent, Frits. Leuk. Ja,
leuk om hier te zijn, dankjewel.
We hebben gesproken met Henk-Jan Beltman van Tony's Chocolonely. Waar ben jij nu benieuwd naar, van deze man?
Nou, om te beginnen doet hij zijn naam eer aan, want hij zat net nog op een podium in een grote zaal met een groot publiek. En hij is razend snel hier naartoe gekomen. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe... kijk, Tony's heeft een... En daar ben ik heel benieuwd naar in dit gesprek. Die heeft zo'n goede... marketingstrategie dat ze een boodschap naar een publiek hebben gebracht en onderwijl zijn gegroeid naar €200 miljoen omzet. Dat moeten een heleboel andere impactbedrijven nog leren. Die kunnen dat nog niet. En dat kunnen ze leren van Tony's. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe Frits daarover denkt.
Frits, vertel ons het geheim.
Wat is het geheim van Tony's?
Ik weet niet of er één geheim is. En het is ook niet allemaal roze geur en maneschijn. Maar wat wel heeft geholpen is dat we op een moment begonnen zijn toen het nog wat meer bijzonder was om een duurzaam merk te zijn. En dat nog heel bijzonder was. Tegelijkertijd heeft men ook snel onderkend dat duurzaamheid nooit de allerbelangrijkste reden is om een product of dienst te kopen. Hè, dus en ik denk dat dat heel belangrijk is. Chocola koop je omdat je ervan wilt genieten. Of omdat je iemand anders ervan wilt laten genieten. Dus ze hebben er gelijk voor gekozen om de allerlekkerste chocolade te maken die er is. Nou, tel daarbij op het opvallende verhaal en de bijzondere visuele identiteit. Dan heb je gewoon iets in handen wat als een interessant merk gezien wordt. En niet alleen maar op duurzaamheid gebouwd is. Dus ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is.
Je pakt het uiteindelijk omdat het lekker is. En dat het gefundeerd is op een eerlijke beloning van cacaoboeren. Dat het geen kindslaven wil hebben in de hele keten. Ja. Dat is eigenlijk bijzaak.
Hey, maar Roel,
ik wil niet zeggen dat het bijzaak is. Absoluut niet.
Voor de consument.
Alleen, het is misschien een reden om het een keer te proberen. Maar om het nog een keer te kopen, dan moet het gewoon bevallen.
Ja, precies. Het moet gewoon lekker zijn.
Precies.
Ja.
En wat jij nu zegt, Frits, is wel heel interessant. Dat hebben we... Denk in de afgelopen dagen voorbij zien komen een aantal keren dat de kwaliteit moet het allerbeste zijn. Dat zagen we bij Paper on the Rocks, dat zagen we bij alle andere bedrijven. Bij
Rituals.
Ja. Rituals. Het moet mooi, het moet appelleren, het moet kwaliteit zijn en geen rotzooi die de beste spijkerbroek hadden we hier net. Dus dat... Ik denk dat dat wel een van de eerste lessen is.
Ja, die is interessant. Ik vind jou ook interessant. Want jij bent ooit begonnen in de business van watjes. En wat deed je nog meer? Watjes, tissues,
wc-papier heb ik gedaan, toiletblokjes.
Allemaal fantastisch. Ja. En toen was er een moment. Nou, ik ga aan boord bij Tony's Chocolonely. Dat is een jaar of 10 geleden.
Ja.
En je zat ook nog 2 jaar in de Verenigde Staten. En ik vermoed dat je daar het fundament hebt gelegd voor wat wij van Henk-Jan hoorden. Namelijk dat daar de meeste omzet vandaan komt. De Verenigde Staten.
Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, gewoon doen.
Ja, gewoon doen.
En, hebben jullie nou veel gehad aan bijvoorbeeld, heb ik wel eens gehoord hoor, ik weet niet of het helemaal waar is, van Ben & Jerry's, die met chocola ook iets deden, dat jullie daar iets mee samen gingen samenwerken?
Ja, de partnership hebben we zeker wat aan gehad, maar ik denk wel dat er meer is. Ja, in de eerste plaats zijn we al 10 jaar aanwezig in Amerika. En de eerste paar jaar had ik daar weinig mee te maken. En Henk-Jan heb ik natuurlijk intensief mee samengewerkt. Die zei altijd, laten we eerst maar het probleem creëren en dan lossen we het later wel op. Dus we hebben gewoon repen die kant op gestuurd. We hebben daar iemand aangenomen. En we hadden een klant die wel wilde lanceren. En dat was onze strategie. En we'll take it from there. En ik ben uiteindelijk vanaf ongeveer 2017 daar ook verantwoordelijk voor geworden. En vanaf ik heb er zelfs een jaar gewoond. Dus ja, ik heb daar wel wat aan bijgedragen. Maar met mij veel meer mensen. En het is inderdaad zo dat voor het eerst dit jaar Nederland niet meer de grootste markt is voor Tony Chocolonely, maar Amerika.
Ja, maar hoe kan dat dan? Want ja, natuurlijk heb ik het niet alleen gedaan, maar wat is daar gebeurd?
Ja, dat vind ik een hele interessante vraag, want daar heb ik wel een uitgesproken idee over. En ik denk om te beginnen dat die basis van ons merk en ons product gewoon hartstikke goed is. Het valt op, het is hartstikke lekker en er zit een heel goed verhaal achter. Dus dat is een hele sterke drie-eenheid. Dus eigenlijk zou er in elke markt wel plek voor Tony's moeten zijn. Wat je in Amerika wel merkt, ieder merk of bedrijf wat daar naartoe gaat, onderschat denk ik de grootte van Amerika. En wij ook. Dus we zijn aanvankelijk een beetje regionaal bezig geweest. En we zijn vrolijk verder gegaan met vallen en opstaan. En op een gegeven moment, als je met de juiste partners daar samen gaat werken, dan word je opgemerkt. Dan word je in contact gebracht met bepaalde instituten. Dat kunnen personen zijn, televisieprogramma's, kranten. En dan gaat de versneller gaat aan.
Wat zijn de juiste partners? Hoe weet je dat je de juiste partner hebt?
Ja, dat is een goede. We hadden daar een director voor partnerships. En bijvoorbeeld Global Citizen, een hele bekende en gerenommeerde NGO. Werkten wij veel mee samen. En wij liften dan vaak een beetje mee op de massa die zij al wisten te bereiken. Ja, dus dat was een soort handige manier om ook een groot publiek te bereiken zonder kosten. En de geloofwaardigheid die we daarmee ook creëerden voor het merk, betekent dat we toch steeds vaker opgemerkt werden. En als je in de Washington Post hebt gestaan, dan wil uiteindelijk een andere krant ook wel wat. We zijn bij een paar van die Tonight Shows geweest en toen ging het in één keer heel hard. En dan gaat echt de versneller aan, want als je in Amerika gekoppeld wordt aan echt van die instituten, en men ziet je ook steeds meer in de winkel liggen, dan gaat er daar iets rader in die hoofden draaien van, hé, dat is interessant, daar moeten we bij zijn. En dan gaat het ineens heel hard en daar zitten we nu in Amerika.
En wat was de kracht van je boodschap was, lekkere chocola, goed verhaal? Dat heb je steeds gedaan.
Ja, dat klopt. En er wil ik wel één ding wat ik zelf daar echt geleerd heb. Wij zijn bij Tony's vaak geneigd om heel veel over het probleem te praten. Ja. En mijn outtake is dat Amerikanen liever over de oplossing willen praten. Dus zonder dat we de inhoud van onze missie veranderd hebben, want we blijven hetzelfde bedrijf, zijn we er wel op een iets andere manier in Amerika over gaan praten.
Hoe doe je dat dan? Wat zeg je dan?
We hebben de oplossing. We hebben een model wat aantoonbaar werkt.
En dat is open sourcing, of niet?
Dat zijn onze 5 sourcingsprincipes, ja.
Oh, okay.
Ja. Dus dat is een combinatie van 5 principes die we toepassen bij de inkoop van chocola. En wij zien nu met de coöperaties waarmee we al tenminste 5 jaar samenwerken, dat de child labor prevalence, dat is een beetje een technische term, maar het percentage kinderarbeid wat gevonden wordt op die plantage, is er bij ons beneden de 4%. En het industry average is 50%.
Zo.
He, dus dat is minder dan
1 is het nou, als jullie zo hard groeien, want je zei nu net, het begint nu echt te lopen in Amerika. Nou, dan kan ik me voorstellen dat het dan een enorme exponentiële groei op gaat leveren. Is er dan wel voldoende slavery-free chocolate in de wereld? Yes. Of denk je nou dat
we gaan een beetje sjoemelen.
Er wordt niet gesjoemeld. Wij gaan actief op zoek binnen bij de boerenbedrijven waarmee we samenwerken naar kinderarbeid. En wij rapporteren daar ook op. En dus wij zijn open over wat we daar toch nog aantreffen. Maar we proberen het van binnenuit op te lossen. In plaats van het weg te moffelen. En ik denk dat dat een groot verschil is. Het is wel zo dat die groei vereist dat we met steeds meer boerencoöperaties samenwerken. En hoe nieuwer ze zijn, Hoe slechter de situatie vaak nog is. Dus dan is er wel werk aan de wil. Dus in technische termen verwatert dat wel een beetje ons gemiddelde. Maar ja, dat is geen reden om het niet te doen.
Maar je bent wel in staat om het snel op te lossen. Het probleem van slaaf, arbeid, kindslaven.
Nou, snel zou ik niet willen zeggen. Dat is ook de reden.
Om je claim vol te kunnen houden.
Ja, maar wij claimen niet dat er geen kinderarbeid in onze repen zit. Hè.
Je claimt dat je het oplost.
Ja, absoluut.
Ja, dat is natuurlijk wel een verschil.
Ja, want
dus er zal niet snel een tekort aan chocola zijn.
Nou ja, ook een tekort aan chocola begint nu wel ook te... Ja,
nou, klimaatverandering helpt niet, maar dat staat... Ja. Nou, er is ook wel een relatie met deze problematiek, maar... Wat wij dus achter de schermen doen, is dat we voortdurend bezig zijn met het recruteren van nieuwe boerencoöperaties. Om die capaciteit en die output te kunnen vergroten. En zodra wij zo'n samenwerking starten, gaan we een heel programma in. Om te zorgen dat daar kinderarbeid uiteindelijk ook naar nul gaat. En dat proces is niet iets wat binnen een paar maanden gefixt is. Dat is ook vaak een cultuurverandering. En daarom hanteren wij dus ook die grens van bedrijven, coöperaties waarmee we al 5 jaar samenwerken. En daar zien we dus echt die beweging en dan gaat het echt daar onder de 4%. Dat is nog steeds 4% te veel, maar het is minder dan 1/10 van het industriegemiddelde.
Hoe is het om Tony Chocolonely te leiden? Anders dan een bedrijf in tissues en diervoeding, denk ik.
Ja, het is in zekere zin anders en er zijn ook dingen hetzelfde. We zijn wel gewoon een commercieel bedrijf. Dus wij onderhandelen ook gewoon met supermarkten. Wij willen ook gewoon verkopen en winst maken. Maar je hebt wel het gevoel dat als je succesvol bent, dat je ook de wereld nog een beetje mooier maakt. Dat is wel een heel lekker gevoel. En ik zou me ook niet meer kunnen voorstellen dat ik bij een bedrijf werk die daar op geen enkele manier zijn verantwoordelijkheid
neemt. En maakt dat nou ook heel veel uit, Frits, bij sollicitanten bijvoorbeeld? Als jullie bepaalde functies hebben, dat jullie veel meer sollicitanten krijgen dan een gemiddelde organisatie. Of merk je dat ook van?
Ja, dat merken we. We krijgen veel sollicitanten. Zonder dat we daar allerlei bureaus voor in hoeven schakelen. Wat we in het verleden wel een fout die we wel eens gemaakt hebben, is dat mensen veel te veel voor het bedrijf komen en veel te weinig voor de baan. En dan is men een paar maanden binnen en dan zeggen ze, ja, ik vind het bedrijf te gek, maar ik wil wel wat anders gaan doen. Dus daar zijn we wel wat kritischer op geworden, dat ze in de eerste aanleg de baan moeten leuk vinden. En natuurlijk helpt het ook als je heel enthousiast bent over onze missie.
Ja, nee, dat snap ik.
Er zijn nog veel mooie dingen te doen, denk ik. Onze tijd is op. Fijn dat je er was, Frits. Dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
Dit was Impact Fair Radio live vanuit de jaarbeurs in Utrecht. Vanaf de Impact Fair. Fijn dat je hebt geluisterd. Leen, dankjewel. Het was een feest om met je te werken.
Ja, dankjewel,
ik hoop op een volgende keer.
Ja, ik ook. Dankjewel, Roland.
Dag.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren. Inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op Nieuw Business Radio.